Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Meisje van 11 rent de keuken in, pakt een groot mes, probeert daarmee haar vader te stoppen terwijl hij bezig is de keel van zijn vrouw door te snijden.
Een podcast van De Telegraaf.
Hij valt mijn moeder aan. Kom nu, ze heeft overal bloed. Mijn vader heeft haar aangevallen.
Saskia, welkom.
Dankjewel.
Een 11-jarig meisje redt het leven van haar moeder als haar vader bezig is haar te bewerken met een mes, omdat hij zo ziekelijk jaloers is en haar verdenkt van vreemdgaan dat hij regelmatig doorslaat. En dankzij een 112-telefoontje kan de moeder, Vanity, het navertellen. Een huiveringwekkend verhaal, Saskia.
Ja, zegt dat wel, ja. Ik heb er met stijgende verbazing naar zitten luisteren. En ja, het komt er eigenlijk op neer dat het leven van die moeder gered is door haar 11-jarige dochter. En je moet je even voorstellen wat die heeft meegemaakt in dat huis. En zij was niet de enige. Daar waren ook nog andere kinderen in huis. En die zien en horen wat daar allemaal gebeurt. Ja, dat levert je een trauma voor het leven op, lijkt me.
Daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst beginnen met nieuws wat eigenlijk nog steeds een beetje vers is. Omdat het langzaam een beetje begint door te druppelen van waar zijn we nou met z'n allen precies beland als het gaat om de advocatuur. Dat is de uitspraak van de deken gisteren in de zaken Galit Kassem en Royce de Vries. Nou, iedereen kent het verhaal. Het AD heeft gepubliceerd opnames die Peter de Vries heimelijk gemaakt had met zijn eigen collega, mag ik zeggen. Ook al was Peter zelf geen advocaat, Galit Kassem.
Ja.
Wat heeft de deken, Saskia, nou gisteren geconcludeerd?
De deken heeft gezegd, ik heb geen enkele aanwijzing gevonden voor het feit dat Galit Kassem een ambtenaar van de dienst justitiële inrichtingen zou hebben omgekocht om iemand vervroegd vrij te krijgen. Maar zij zegt van ja, er is wel, zij noemt het geloof ik, onhandig gecommuniceerd met een cliënt aan wie dat was beloofd. Die cliënt die wilde daar geld voor betalen. Dat heeft Galit Kassem volgens die cliënt aangenomen. En vervolgens heeft Galit Kassem naar eigen zeggen dat geld gebruikt om een openstaande rekening te voldoen van deze cliënt. Nou, op zijn minst is dat gewoon het bedonderen van je eigen cliënt. Daar komt het op neer. En de deken heeft een waarschuwend gesprek gehad, hem op allerlei normen gewezen en vindt dat daarmee de kous is afgedaan.
En toch heeft hij dat zelf toegegeven in dat gesprek dat hij dat gedaan heeft.
Nou ja, dat is het rare. Ja, er is hem door Peter R. de Vries in dat gesprek letterlijk gevraagd van, heb je nou iemand omgekocht of heb je iemand opgelicht? En hij zegt in dat gesprek dat hij iemand heeft omgekocht. Nou, daar heeft de deken dus onderzoek naar gedaan. Daar heeft ze geen aanwijzingen voor kunnen vinden. Dat is iets anders dan volledig vrijgepleit worden. Hè? Want ik begrijp dat Galit Kassem dat zo ziet. Dat hij volledig vrijgepleit is.
Ja, die is zichzelf al een klein beetje aan het beeld naar buiten brengen.
Ik ben onschuldig.
Ik ben onschuldig.
Ja, terwijl ik het rapport anders lees. Als ik het rapport van de deken lees, dan lees ik dat de deken zegt, ik heb er geen aanwijzingen voor kunnen vinden. Maar een hele opvallende opmerking van de deken aan het eind van het rapport is dat zij zegt dat de objectieve waarheid, wat die ook mogen zijn, misschien wel nooit kan worden vastgesteld. En wat ze ook schrijft is dat ze er niet zeker van is dat haar geen rat voor ogen is gedraaid. Nou, dat zijn toch opmerkelijke uitspraken van een deken, waarmee ze eigenlijk aangeeft dat zij ook niet zeker weet of dit wel de waarheid is. Of het inderdaad klopt dat Galit Kassem zich nergens schuldig aan heeft gemaakt. Zo lees ik dat rapport.
Ja, dat is überhaupt best wel een rare conclusie. Omdat wij behandelen altijd rechtszaken.
Ja.
Stel je nou voor dat de rechter aan het einde zegt, ik verklaar u schuldig, maar of de echte objectieve waarheid ooit naar buiten gaat komen, dat weet ik niet.
Nou, dan zouden wij allemaal overeind springen en roepen van, dat gaat zomaar niet. Hè?
Ja.
Je moet voor de wet aangetoond zijn en
wettelijk
je moet
overtuigend
bewijs hebben dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan iets. Dus in een strafzaak zou zo'n formulering ondenkbaar zijn. En wat ook ondenkbaar is, is wat de deken zegt over die opgenomen gesprekken. Zij zegt namelijk letterlijk, ja, die moet je niet te letterlijk nemen, want mensen die zich onbespied wanen en die niet weten dat die gesprekken worden opgenomen, die formuleren een beetje slordiger en dat bedoelen ze misschien helemaal niet zo.
Volgens mij zijn er heel veel mensen zitten achter de tralies.
Exact.
Met dezelfde argumentatie.
Ja. Nou ja, als ik dat lees, dan denk ik, dat is een merkwaardige opmerking. Want in strafzaken spelen nou juist heimelijk opgenomen gesprekken een enorm belangrijke rol voor het bewijs.
Mensen die zich onbespied waanden.
Exact, die spreken de waarheid. Die voelen zich helemaal niet belemmerd. Die voelen niet dat de politie in hun nek meehijgt en meeluistert. Dus ja, er worden microfoons in auto's gehangen, in huizen gehangen. Gesprekken die in de baaiers worden gevoerd, worden allemaal afgeluisterd. En die gesprekken die worden altijd als heel erg belangrijk bewijs gezien door de rechters. Ja, en dat nu een deken zegt, dat moet je niet te serieus nemen. Dat is vreemd, op zijn zachtst gezegd.
Ik zei net al, hè, Khalid Qassem, die zichzelf al min of meer zo van, nou, ik ben niet schuldig aan alles wat mij ten laste is gelegd. Maar eigenlijk is dat proces wat ook zich een beetje afspeelde na dat 26 Koper verhaal. Toen heeft een andere deken een onderzoek gedaan.
Ja.
En toen is er gezegd van door hem van ja, ik vrijgesproken, onschuldig, BNNVARA is met hem in zee gegaan.
Ja, dat ging voor de helderheid nog even over uitlatingen die zouden zijn gedaan door een van de verdachten in dat proces. En dat ging over een advocaat die informatie zou hebben verstrekt. En dat die advocaat zou het broertje van Moussa zijn.
Ja.
Nou heeft Khalid Qassem een broer die Moussa heet.
Als enige van dat stelle clubje advocaten wat op dat moment
precies. Dus ja, dat laadde een verdenking op hem. Maar daar heeft dus de deken eerder ook onderzoek naar gedaan. En is toen tot de conclusie gekomen, nou, geen aanwijzing dat Khalid Qassem informatie zou hebben gelekt.
Ja, maar met de nuance dat hij daarna een interview heeft gegeven aan het AD. En die heeft toen gezegd van, je moet het eigenlijk zien als een technische vrijspraak. Ik kan niet zeggen dat hij het niet is, maar ik kan ook niet zeggen dat hij het wel is. En eigenlijk lijkt met wat de deken hier zegt aan het einde in deze verklaring, lijkt een beetje op hetzelfde neer te komen.
Ja, daar komt het inderdaad op neer. Omdat de deken zegt, ja, die objectieve waarheid, wat die ook mogen zijn, die zal waarschijnlijk nooit vastgesteld kunnen worden. Ja, dan zeg je dus in feite van, nou ja, ik heb het niet hard kunnen maken. Ik heb er geen aanwijzingen voor gevonden. Maar ik heb ook geen aanwijzingen gevonden voor het tegendeel. Namelijk dat hij het niet heeft gedaan. Ja, en dan blijft dus gewoon die zweem blijft hangen. En er loopt ook nog een Rijksrechercheonderzoek naar deze kwestie. Daar verwachten wij eigenlijk binnen nu en een week of twee ook de uitkomsten van. Ja, ik vind het niet echt een heel overduidelijk vrijpleiten van ex-advocaat Qassem. Dus ik heb dat rapport duidelijk anders gelezen dan sommige andere mensen.
En dan is er nog een ander element. Diezelfde deken heeft Royce de Vries bijgestaan in de zaak tegen het AD over al of niet publiceren. Een tweede publicatie over die heimelijk opgenomen opnames. En daar stond de deken als het ware aan de kant van Royce de Vries.
Ja.
En vervolgens moet je gaan oordelen over de kern van die artikelen.
Ja.
En dan zeg je van ja, er is eigenlijk niets ernstigs op gebeurd.
Nee, dat klopt. Ja, ik heb eerlijk gezegd wel advocaten gezien die voor minder werden geschorst of geschrapt. Dus het verbaasde mij hooglijk. Khalid Qassem stelt zichzelf op het standpunt, ik heb die €8.000 nooit aangenomen. Dat zou ook al tuchtrechtelijk een ding zijn, omdat advocaten niet is toegestaan om cash, hoge cashbedragen te accepteren. Het maximum is €5.000. Alles wat daarboven zit, moet je toestemming voor hebben van de deken van de Orde van Advocaten. En ja, anders wordt het gezien, kan het worden gezien als heling of witwassen. Ja, of hij het nou wel of niet heeft geaccepteerd, hij zegt dus van niet. In die opname zegt hij van wel. Het is natuurlijk niet giraal overgemaakt, dus we kunnen het niet controleren. Maar hij zegt in die opname wel dat hij dat heeft gedaan.
Ik heb verschillende advocaten gesproken. Jij waarschijnlijk ook. Er zijn ook advocaten die zich echt op Twitter roeren. Het is wel echt een ding.
Ja.
En daarin is gezegd, waarom is dit niet gewoon naar de tuchtrechter gegaan?
Ja, iemand die zich daar heel erg druk over maakt is Geert-Jan van Ooster. Dat is de advocaat over wie Qassem in die geheime opname heeft gezegd, nou, dat was op dat kantoor van die advocaat aan de orde van de dag, hoor. Omkopen van justitieambtenaren, een andere voorstelling van zaken geven aan cliënten, want het was zo makkelijk. Ja, Van Oosten is woedend. Die zegt, tot op de dag van vandaag heeft Qassem daar geen afstand van genomen. Heeft hij ook geen excuses aangeboden aan mij of aan mijn kantoorgenoten. En hij zegt, mijn reputatie is bezoedeld. Nou zegt de deken in haar rapport van, nou, er is helemaal niks van gebleken. Dus zegt Van Oosten, de enige die is vrijgepleit in dit rapport, dat ben ik. Maar hij zegt, ik neem geen genoegen met de manier waarop dit is afgedaan. En hij vindt dat dit had moeten worden voorgelegd aan de tuchtrechter, aan de Raad van Discipline.
Saskia, iets zegt mij dat deze zaak nog helemaal niet voorbij is. En ik ben ook heel nieuwsgierig hoe BNNVARA hiernaar gaat kijken. Want zijn presentatiewerkzaamheden zijn on the hold gezet, zoals we het dan even noemen. En nu kunnen ze zeggen van, joh, vrijgepleit door. Maar als we even fast forward kijken, Misschien dat er nog wat andere dingen naar buiten gaan komen, dat weten we niet. Galit Kassem, talkshow over integriteitsvraagstukken. Andere mensen kritisch ondervragen.
Nou ja, dat zie ik dan niet helemaal voor, maar moet ik eerlijk zeggen. Kijk, het is natuurlijk een beslissing van BNNVARA. En ik heb begrepen dat die na de paasdagen gaan praten met Galit Kassem. Of dat is over een mogelijke terugkeer of juist niet. Ja, dat gaan we even afwachten. Dat gaan we na de paasdagen wel horen, denk ik. Maar ik heb zelf ook het gevoel dat het einde nog niet in zicht is van deze hele kwestie.
Dan gaan we even naar een andere rechtszaak. Een kort geding van een NOS-presentator die via een kort geding zijn baan terug in beeld wil krijgen. Wat natuurlijk al best wel opmerkelijk is.
Ja.
Hoe heb jij daarnaar gekeken zoals hij daar zat met zijn vrouw Janke Dekker?
Ja,
Tom Egbers hebben het over.
Ja, Tom Egbers. Het was een bijzondere zitting, moet ik zeggen. Hij werd omstuwd door cameraploegen en journalisten toen hij arriveerde bij de rechtbank. Liep arm in arm met zijn vrouw die echt zo'n stand-by-your-man houding had.
Ja.
Wat ik op zich heel, heel knap vind van haar, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, jezus, het gaat over nogal wat. Hè? Het gaat over je echtgenoot en over grensoverschrijdend gedrag en zo. Maar wat Tom Egbers zegt, en daar heeft hij denk ik wel een punt. Ik zit nu al een jaar thuis en er gebeurt maar niks. Er zit geen schot in de onderhandelingen. En ik wil zo langzamerhand terug op de buis. En ik wil gewoon mijn werk weer kunnen doen. En die onderhandelingen met de NOS, die schieten maar niet op. En dus probeert hij nu via de rechter af te dwingen dat hij gewoon weer in actie mag komen. En wat hij dan wil is toch weer in beeld. Hij zegt, ik hoef niet per se op de redactie dingen te doen, hè, in de studio. Ik wil dat ook best op locatie. Dus als hij bijvoorbeeld het EK gaat verslaan, en dat wil hij graag, dan doet hij dat vanaf locatie, zegt hij.
Ja, want achter de schermen in het Hilversumse hoor je wel dat EK, dat nou echt het ingewikkelde verhaal is. Want waarschijnlijk wil NOS Sport door met een nieuwe generatie.
Ja,
maar hij heeft zoiets van, dit moet mijn laatste kunstje worden.
Ja, dat wil hij inderdaad heel graag. En kijk, NOS stelt zich op het standpunt van, ja, hij kan wel zeggen, dan loop ik niemand tegen het lijf die ik misschien onheus heb bejegend. Maar hij moet ook op locatie gewoon heel nauw samenwerken met de redactie. En op de redactie, zegt de NOS, is enorme weerstand tegen de terugkeer van Tom Egbers. Die zien dat helemaal niet zitten. Ja, en het lastige is, er zijn in die tussentijd bij de vertrouwenspersoon van de NOS inmiddels 28 klachten binnengekomen over Tom Egbers. En hij zegt, ja, ik ken die klachten niet, de aard van de klachten niet, ik weet niet wie de klagers zijn. Hoe moet ik me daartegen verdedigen? Tegenover wie moet ik dan excuses maken? Daar heeft hij natuurlijk
een punt.
Absoluut. Alleen ja, de essentie van klagen bij een vertrouwenspersoon is dat je dat natuurlijk kunt doen in vertrouwelijkheid. Want kijk, als het gaat om mensen die toch in een wat ondergeschiktere rol werken bij de sportredactie. Ja, als de keus dan op een gegeven moment gaat tussen iemand die daar net binnen is, op een tijdelijk contract werkt, nog heel onervaren is, of de sterpresentator, dan is die keus misschien niet zo moeilijk voor de NOS. Dus mensen durven niet zo makkelijk openlijk te klagen. En Tom Egbers zei na afloop van dat kort geding van, ik roep die 28 klagers op, kom naar me toe en praat met me. Ja, de eerste waar ik even aan moest denken was die opmerking van John de Mol. Toen boos kwam met de onthullingen over The Voice van, mijn deur staat altijd open. Het is natuurlijk naïef om te denken dat mensen zomaar bij jou binnen zullen lopen en hun beklag zullen gaan doen over iemand die zo hoog in de boom zit. En wat ik ook naïef vind, is wat Tom Egbers zei. Ik heb mezelf eigenlijk altijd beschouwd als one of the guys, onderdeel van het team. En ik heb me nooit gerealiseerd dat mensen mij als presentator op een hoger plan zetten. Ja, dat is misschien ook wel een beetje naïef dat je dat niet hebt bedacht.
Ik moest ook denken aan die Gerard Timmer, die NOS-directeur die op is gestapt. Die heeft in zijn tijd als BNNVARA, althans wordt hij ervan dat hij betrokken is bij dat juist iemand naar buiten kwam van Zembla. En die heeft volgens meteen de deksel op zijn neus gekregen. Dus is helemaal geen omgeving dat mensen heel veilig even met naam en toename en rugnummer iets zeggen.
Nou ja, dat is precies de reden waarom die mensen dat ook niet doen.
Ja.
Aan de andere kant heeft echt best natuurlijk een punt. Hè, als hij zegt van, ja, maar ik weet helemaal niet waarover dat gaat. En waar moet ik dan mijn excuus voor aanbieden? Als ik mijn excuus al moet aanbieden. Dus ja, hij zegt, ik heb nu lang genoeg thuis gezeten. Er is nog een poging ondernomen door de rechter om ze eruit te laten komen. Dus op een gegeven moment werden alle journalisten de gang opgestuurd. Hebben ze even met elkaar zitten praten. Nou, er lijkt een basis te zijn om toch nog wel te praten over een terugkeer. Wellicht het maken van sportdocumentaires, iets anders. Daar gaan ze over praten en misschien horen we daar straks meer over.
Ja.
Als ze er niet uitkomen na de paasdagen, dan gaat de rechter op 16 april een knoop doorhakken en dan beslist hij.
We gaan zien hoe dat af gaat lopen. Wat eigenlijk een feestelijke dag had moeten worden, liep totaal anders. We gaan terug naar 15 juli 2023. De 41-jarige Wilco H. wordt ontslagen uit de gevangenis. Saskia, Wilco H., hoe lang zat hij in de gevangenis en waarvoor zat hij in de gevangenis?
Ik weet niet precies hoe lang hij er heeft gezeten, maar hij heeft daar gezeten in verband met het mishandelen en het bedreigen van een prostituee. Dus ja, wel iets stevigs, een gewelddadig feit. En hij kwam inderdaad op 15 juli vrij. Dat had een feestelijke dag moeten worden, maar dat werd het dus helemaal niet. Met name niet voor zijn vrouw.
Nee, want hij had een gezin, een vrouw, meerdere kinderen.
Ja, er waren inderdaad meerdere kinderen, ook uit eerdere relaties van zijn vrouw. Zij hadden samen volgens mij een dochter van 11 en een zoon van 15. Maar in totaal waren er 4 kinderen. Maar op het moment dat bepaalde dingen die wij straks gaan bespreken gebeurden, logeerden er ook nog 2 neefjes in huis bij het echtpaar. Die ook veel hebben meegekregen van wat daar is gebeurd.
En Wilco H. komt vrij. En in plaats van dat het een man is die helemaal het uitkrijst van ik ben eindelijk vrij en ik kan weer gaan en staan waar ik wil, had hij een soort idee in zijn hoofd opgebouwd dat Vanity, dat is zijn vrouw, dat hij ontzettend veel vreemd geweest was in de tijd dat hij in detentie zat.
Ja, hij heeft kennelijk toen hij in detentie zat, is hij ervan overtuigd geraakt dat ze vreemd ging. Daar was geen enkele aanwijzing voor, had hij ook geen enkel bewijs voor. Hij had het gewoon in zijn hoofd van ze moet wel in de periode dat ik in de bak zat vreemd gegaan zijn. En wat hij wilde was koste wat kost een bekentenis van haar kant. Nou, hij heeft alles uit de kast getrokken om die te krijgen.
Ja.
Want op die 15 juli zaten ze op een gegeven moment samen in de auto. Kregen ze ruzie weer over dat vermeende vreemdgaan van Vanity. Hij wilde dat zij dat zou bekennen. En wat deed hij vervolgens? Hij trok haar aan haar haren naar zich toe. En in het middenconsol stond een afgebroken bierflesje. En hij heeft haar met haar gezicht op dat afgebroken bierflesje gedrukt. Nou, we hebben de foto's gezien van de gevolgen daarvan. Dat is echt een mega groot litteken. Dat loopt vanaf haar oor in een grillige vorm naar haar mondhoek. Ja, of dat ooit nog op een of andere manier weg te werken zou
zijn. Hij was echt net.
Hij was net
de gevangenispoort uit.
Dag. Ja, precies. En wat zegt hij in de rechtbank van, ja, ik wist niet dat dat flesje daar stond. Daar was ik me helemaal niet van bewust. Ja, ik heb haar wel naar me toe getrokken, maar ik was me er helemaal niet van bewust dat dat flesje daar was. Maar goed, zij is wel met haar gezicht op dat flesje terechtgekomen. Is uit de auto gesprongen. Heeft met 2 handen die bloedende wond dichtgedrukt. En heeft hulp ingeroepen. Dat was het eerste akkefietje van wat een lijdensweg zou blijken te zijn. Want het hield daar niet mee op. Op 27 juli, nou dan heb je het dus over 12 dagen later, heeft hij wederom geprobeerd om bij zijn vrouw een bekentenis over haar zogenaamde vreemdgaan af te dwingen. En heeft hij haar urenlang 's nachts in bed met een mes bewerkt. Heeft
urenlang?
Hij dus urenlang. Hij zegt, ik heb haar maar 10 keer geprikt. Maar zij bleek wel 60 snij- en steekwonden te hebben in haar armen, in haar benen, billen en rug. Ook daarvan hebben wij foto's gezien. Ja, als je dat ziet, ze heeft gewoon zo'n streepjespatroon op haar benen. En dat heeft hij met een mes erin gekerfd. Ja, wat zegt zijn advocaat daarover? Van ja, dat kan ook duiden op automutilatie. Met andere woorden, ze kan het ook zelf hebben gedaan. Nou ja, ze heeft wonden op haar armen en op haar rug die ze onmogelijk zelf kan hebben toegebracht, zeggen de deskundigen die ernaar hebben gekeken. En waarom zou ze? Dat is ook nog de vraag, hè? En ja, een van haar kinderen heeft haar die nacht in bed zien liggen. Bebloed beddengoed. Zij had zelf zwarte lippen van het geronnen bloed. Dus ja, waarom zou zij zelf zichzelf zoiets aandoen? Dat is een volkomen onwaarschijnlijk verhaal.
5 augustus het gruwelijke leven wat ze leidde ging verder.
Ja, toen heeft hij geprobeerd om zijn vrouw te wurgen. Dat is hem ook bijna gelukt. Ze raakte al het bewustzijn kwijt. Haar 11-jarige dochtertje is op een gegeven moment tussen beiden gesprongen. Heeft voor elkaar gekregen dat zij, Vanity, dus even de kans kreeg om op te springen en te vluchten. Ja, dus ze is op haar blote voeten in lingerie is ze de straat op gevlucht. Heeft daar een toevallig passerende automobilist aangehouden en om hulp gevraagd. Die heeft de politie vervolgens gebeld. Wat mij dan weer verbaasd is,
waarom is hij dan niet meer aangehouden?
Exact.
Waarschijnlijk zat hij nog in, hij is net pas vrij. Waarschijnlijk
in een proeftijd of zoiets. Proeftijd. Ja, nou, het is voor mij een onbegrijpelijk verhaal waarom dat niet gebeurd is. En dat het niet gebeurd is, is duidelijk, want op 29 september ging het weer mis. Toen heeft hij haar een vuurwapen in haar mond gedrukt en dreigde niet te schieten als zij niet zou toegeven dat ze was vreemd gegaan. Hij heeft ook uitspraken gedaan in de trant van, ik moet er niet aan denken om jou voor te stellen met een ander. Dan kan ik je wel villen en als ik jou niet kan krijgen, dan niemand. Nou, dat zijn tamelijk verontrustende uitlatingen. En op 1 oktober, dus allemaal in tijdsbestek van een halfjaartje,
ja,
minder dan dat zelfs, is het bijna echt helemaal misgegaan. Toen heeft hij met een groot keukenmes heeft hij geprobeerd haar keel door te snijden. Niet alleen geprobeerd, hij heeft ook daadwerkelijk in haar keel gesneden. En toen hebben haar dochtertje van 11 en hun zoon van 15 op de trap staan overleggen. Wat moeten we doen? Hoe moeten we ingrijpen? Die kinderen dus, die hebben daarover staan praten van wat moeten we in vredesnaam doen? We moeten iets doen. En toen hebben die kinderen besloten dat het misschien meer effect zou hebben op haar vader als zij zou proberen om hem tegen te houden. Moet je je voorstellen, meisje van 11. Ja. Rent de keuken in, pakt een groot mes, probeert daarmee haar vader te stoppen terwijl hij bezig is de keel van zijn vrouw door te snijden.
Dat is echt een verschrikkelijk gezicht geweest.
Haar vader laat zich niet
zijn.
Stoppen. Nou, het is echt vreselijk. En vervolgens is dat meisje teruggerend naar de keuken, heeft een vleesvork gepakt, is daarmee haar vader te lijf gegaan. En uiteindelijk heeft haar moeder zich kunnen losworstelen, is naar de buren gevlucht terwijl ze met haar handen die wonden in haar keel dicht hield. Daar zijn de hulpdiensten gebeld. Dat is niet waar. Dat heeft dat 11-jarige dochtertje gedaan. En die 112-melding, die hebben we dus gehoord, hè, in de rechtszaal. Nou, dat was hartverscheurend. Je hoort dat meisje gewoon roepen. Hij valt mijn moeder aan. Kom nu, ze heeft overal bloed. Mijn vader heeft haar aangevallen. 11-jarig meisje. Hij zat met gebogen hoofd ernaar te luisteren. Hij was duidelijk een beetje overvallen door het feit dat die 112-melding daar werd afgespeeld. Hij is er zelf vandoor gegaan nadat hij had geprobeerd om de keel van zijn vrouw door te snijden. En is later pas door de politie aangehouden in zijn auto, waar hij een bedrag van 75.000 euro in had liggen. En ik geloof ook dat bebloede messen.
Waar speelde dit zich allemaal af?
Dit speelde zich af in Amstelveen.
Amstelveen.
Ja.
Wat voor man zag jij in Wilco H.?
Een man die eigenlijk iedere keer probeerde om alles wat er is gebeurd op een andere manier uit te leggen. Hij liet het trouwens vooral over aan zijn advocaat. Hij heeft niet zo heel veel gezegd. Het was duidelijk dat hij een obsessie had met dat vermeende vreemdgaan van zijn vrouw, waar helemaal niets van is gebleken. Sterker nog, degene die vreemd ging, was hij.
Een beetje zoals de waard is.
Exact. Wilco H. was degene die om de haverklap buiten de pot pieste. Ja, kennelijk heeft hij inderdaad gedacht van als ik dat zo makkelijk kan, dan zal mijn vrouw dat ook wel kunnen. Maar dat pikte hij niet.
Was er al een patroon van mishandeling voordat hij in detentie kwam? Weten we daar iets over?
Nou, dat is niet helemaal duidelijk geworden, nee. Wat op de telastenlegging stond en wat is besproken zijn deze gevallen die ernstig genoeg waren. Die worden gezien als een poging tot moord, een poging tot doodslag. Dus zwaar genoeg. Het is niet helemaal duidelijk of het voor die tijd ook al is gebeurd. De deskundigen die hem hebben onderzocht, die zeggen van ja, hij is verminderd toerekeningsvatbaar, leidt aan een persoonlijkheidsstoornis met borderline en narcistische trekken. En hij functioneert ook nog eens op een laagbegaafd niveau. Dus ja, een beetje een onberekenbare man. En dat blijkt natuurlijk wel uit al die handelingen.
En er is verder gewoon eigenlijk heel weinig bekend over hoe ze elkaar hebben leren kennen. Hoe lang de relatie daarvoor was.
Het enige wat wij weten is, ze hebben al 12 jaar een relatie.
Ja.
En het kan natuurlijk best zijn dat er eerder sprake is geweest van huiselijk geweld. Maar dat is dan niet naar buiten gekomen.
Nee.
Ja, en dat zie je heel vaak in dit soort zaken. Dat vrouwen toch verwoede pogingen doen om ja, toch maar te proberen die relatie te redden.
Ja.
Omdat ze kinderen hebben. Omdat ze misschien niet weet waar ze anders naartoe zou moeten. Nou, dat was misschien bij Vanity ook wel het geval. Die heeft eindeloos geprobeerd om hem te kalmeren. Hè? Heeft eindeloos geprobeerd ook om hem niet boos te maken.
Ja.
Dat is uiteindelijk toch niet gelukt. Omdat hij nou eenmaal die obsessie met dat vreemdgaan had.
Was Vanity aanwezig in de rechtszaal?
Nee, zij was niet aanwezig in de rechtszaal. De zaak is ook ongebruikelijk snel op zitting gekomen. En volgens haar advocaat Richard Korver heeft zij gewoon geen tijd gehad om dat een beetje te verwerken. En kon zij ook de confrontatie met deze man niet aan.
Nee.
En ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Wij hebben zoveel foto's langs zien komen in de rechtszaal. Ja, je kunt bijna zeggen, ze had geen ongeschonden plek meer op haar lijf.
Nee.
Ze zit boordevol met littekens, is daarvoor ook onder behandeling, ondergaat laserbehandelingen om die littekens minder zichtbaar te maken. In haar gezicht bijvoorbeeld heeft ze niet alleen die enorme jaap aan één kant over haar gezicht, maar ook aan de andere kant van haar gezicht allerlei verwondingen en littekens.
We hebben natuurlijk onze podcast, Zij is van mij, over femicide gemaakt. Over vrouwenmoord. Wat ik echt verbazingwekkend vind, maar goed, dat sprak jij net ook uit, dat er op een gegeven moment politie bij is gekomen.
Ja.
En dan zie je eigenlijk iemand die al zo, want laten we nou heel eerlijk zijn, als zij net zo in haar gezicht is geraakt met een bierflesje, ja, dan zie je wel iemand voor je die best wel wat gewond is. Ze is met een mes bewerkt.
Ja.
Dat moet toch meteen
gegevens
intikken, alle alarmbellen,
ja,
net uit detentie.
Ja, dat zou je zeggen. Dat is dus niet gebeurd. Richard Korver die trok ook vrij veel van leer over de lakse manier waarop dit door de autoriteiten in Amstelveen is aangepakt. Dat de burgemeester, de politie, dat daar niet is ingegrepen. Dat die vrouw niet uit huis is gehaald, in veiligheid is gebracht met haar kinderen. Of eigenlijk nog liever, dat hij niet uit huis is gehaald. Ja, dat is dus niet gebeurd. Totdat het bijna echt misging. Nou, je zou kunnen zeggen dat het meer geluk dan wijsheid is. En vooral dankzij dat 11-jarige dochtertje dat Vanity het heeft overleefd. Maar dat had niet veel langer moeten duren. Dan hadden we hier een heel ander verhaal gehad.
Heeft de rechter aan Richard Korver gevraagd van waarom zij niet is weggegaan?
Nee, heeft de rechter niet gevraagd. En ja, het is ook het soort vraag waarvan ik altijd denk, het is zo makkelijk om het bij een vrouw neer te leggen. Waarom ga je niet weg als je zo wordt mishandeld? Je hebt kinderen samen. Je woont samen in een huis. Je hebt misschien helemaal geen plek om naartoe te gaan.
Nee, dat snap ik. En we hebben ook veel casussen behandeld. Maar ze is hier wel in een gezicht bewerkt. Ze is 's nachts met een mes bewerkt. Je hebt natuurlijk wel vele gradaties. Want dit is gewoon acuut levensgevaar. Althans, zo klinkt het.
Nou ja, dit was een moord waiting to happen. Dit had zomaar een heel ander verhaal kunnen zijn. Niet een poging tot moord of doodslag, maar daadwerkelijk moord. Nee, het is een raadsel. Richard Korver heeft bovendien ook nog heel erg driftig geprobeerd om de mishandeling, de psychische mishandeling van de kinderen op de telastenlegging te krijgen. Dat is hem niet gelukt. De schadeclaims namens de kinderen die zijn wel behandeld. Ja, de officier van justitie heeft wel geluisterd naar Richard Korver in die zin dat ze behoorlijk fel van leer is getrokken en ook een hoge strafeis heeft uitgesproken tegen hem. Omdat zij toch zoiets had van ja, dit was bijna wel degelijk een voltooide femicide geweest.
Ja, en was Vanity zelf ook een vrij harde persoon? Is daar iets over gezegd?
Dat weten we dus niet, nee. Want ze was niet in de zaal. Dus ik heb me daar zelf geen oordeel over kunnen vormen. Wat ik van Richard Korver begreep is, ze is Thaise van oorsprong. Een trotse vrouw, mooie vrouw. Nou, hij heeft alles gedaan om ervoor te zorgen dat dat mooie er wel vanaf is.
Ja.
Dus dat is heel, heel erg. En je moet je afvragen hoe trots ze nu nog is. Weet je, ze is sterk, maar dat is ze natuurlijk vooral ook voor haar kinderen. En probeert dat ook voor zichzelf te zijn. Maar als je meerdere malen bijna het loodje legt door de hand van je partner van gedurende 12 jaar. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten.
En zij doet dus onder andere een laserbehandeling voor die littekens. Hoe gaat het met die kinderen?
Nou, niet zo goed. Ze zijn allemaal onder behandeling. En daar hebben ze wel baat bij. Maar die behandeling is nog maar net begonnen. Of moet in sommige gevallen zelfs nog beginnen. Want ja, je ziet eigenlijk ook in dit soort gevallen dat mensen te maken krijgen met wachtlijsten. En dat het acute gevaar en de acute noodzaak kennelijk niet zo acuut wordt gevonden dat ze voorrang krijgen op die wachtlijst. Dus die hulp heeft heel lang op zich laten wachten. Er wordt gewerkt aan een verhuizing van het gezin. Maar ook dat is nog niet rond. Nou, dat hebben we in de podcast, zij is van mij ook besproken in het geval van Cindy. Mm-hmm. Ook een vrouw die een moordaanslag van haar ex-partner heeft overleefd. En die nog steeds zit in dat huis waar het is gebeurd.
Ja.
En die maar niet een ander huis krijgt. Omdat kennelijk de urgentie door allerlei instanties niet hoog genoeg wordt bevonden. Ja, het is om gillend gek van te worden zoiets.
Bij Wilco H., je zei er net al iets over, maar dan moeten we echt aan iemand denken die echt amper of niet toerekeningsvatbaar is, persoonlijkheidsstoornis, et cetera.
Ja, dat heeft hij. Een persoonlijkheidsstoornis met borderline en narcistische trekken. Laagbegaafd. Ja, dat heeft allemaal niet echt geholpen bij het beheersen van zijn agressie en zijn emoties. Dat is wel duidelijk. Dus ja, de officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 10 jaar... en TBS met dwangverpleging tegen hem. Voor poging tot moord, 2 pogingen doodslag en zware mishandeling van Vanity. En ja, met name die TBS-behandeling met dwangverpleging, dat lijkt mij zeer noodzakelijk. Niet alleen om haar langer te beschermen, maar ook gewoon om ervoor te zorgen dat hij dit niet nog een keer doet.
De advocaat van Wilco H. heeft iets gezegd over zelfverminking.
Ja.
Maar wat voor argumenten gaf hij voor de rest?
Niet. Hij gaf eigenlijk vooral argumenten om die krassen op haar been. Ja, die kun je zelf hebben toegebracht, want daar kun je bij. Maar ze had nog meer verwondingen waar ze gewoon onmogelijk bij kon, volgens deskundigen. Die zijn echt niet door haarzelf toegebracht. En ja, komt weer de vraag op, waarom zou ze? Waarom zou ze zichzelf verwonden?
Ja.
Waar hij naast ligt? En zou hij haar dan niet stoppen als dat zo zou zijn? Het zijn allemaal vragen waarvan je denkt, hoe komt een advocaat erbij dat ze dat wellicht zelf heeft gedaan? Ja, verder over de feiten, daar kon hij weinig tegen inbrengen.
Ja.
Die zijn gewoon gebeurd en dat heeft de man ook toegegeven. Maar hij probeert het enigszins te verzachten. Hè? Hij zegt dan dat bierflesje, ja, dat wist ik niet dat dat daar stond. Dat was ik even vergeten. Hij probeert het te bagatelliseren, daar komt het op neer.
En we hebben een situatie, als die dochter er niet geweest was... Dan was het mogelijk, hadden we over een moordzaak gesproken.
Ja, exact. Dat denk
hoe wordt daar dan mee omgegaan in de rechtbank?
Nou ja, dat is toch iets waarvan de officier van justitie inderdaad zei... van zij heeft het overleefd, Vanity, dankzij haar 11-jarige dochter. Die zo moedig was om haar eigen vader met een vleeswork te lijf te gaan. Om ervoor te zorgen dat hij zou stoppen met het doorsnijden van de keel van haar moeder. Maar moet je je voorstellen wat dat betekent voor zo'n meisje die dat ziet... En die haar uiterste best moet doen om haar vader zover te krijgen... dat hij ermee stopt en dat haar moeder kan vluchten.
Vreselijke zaak. Gelukkig heeft moeder het levend na vertellen. Uitspraak is 3 april. En dan weten wij wat voor straf Wilco H. gaat krijgen... voor deze vreselijke wonden die hij heeft aangebracht. Saskia, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was De Zaak Ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast, laat u dan een recensie achter... afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende.